dat hij mij vertelde dat hij onze drie katten heeft onthoofd.
Als je te maken krijgt met huiselijk geweld, verzin je vaak van alles om het goed te praten.
Mama is dood.
Maar er moet natuurlijk ook wel iets in de maatschappij veranderen.
Haar hele nek was bijna paars. Paars, blauw.
In mijn achterhoofd was ik al bezig met vluchten.
Deze podcast gaat over femicide, een moord op een vrouw puur omdat ze een vrouw is. Na de lancering van deze podcast in januari vorig jaar en de vrouwenmoord die maand in Zwijndrecht, is in onze samenleving steeds beter bekend geworden wat femicide is. Recente cijfers van het CBS laten zien dat het aantal moorden op vrouwen toeneemt.
Meneer, mag ik u even wat vragen voor een podcast?
Nou, vooruit.
Ja? Heeft u wel eens gehoord van femicide?
Ja. Dat is vrouwenvermoording.
Ja, dat klopt. U bent goed op de hoogte. Ja. Iedere 8 dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord. 6 op de 10 door een partner of ex-partner. Wat denkt u als u die cijfers hoort?
Nou, daar ben ik ontzettend ongerust over. Alle mensen die roepen over de 50 verkeersdoden in de begeleiding van het verkeer, staan in geen verhouding tot dit soort structurele zaken. Dat is echt schandalig.
Weet u wat dat is, femicide?
Ja. Nou, nee, ik weet het even niet. Ik zit in dit.
Ja, femicide is vrouwenmoord. Een vrouw die wordt vermoord specifiek omdat ze een vrouw is. En niet vanwege criminele activiteiten, maar echt puur vanwege haar gender. En in Nederland sterft er elke 8 dagen een vrouw door een moord. En 6 op de 10 is door haar partner. Wat denkt u als u die cijfers hoort?
Nou, vreselijk. Ja, vreselijk.
Femicide is de meest voorspelbare vorm van moord. Vaak gaat er jarenlang geweld aan vooraf. Een vrouw is thuis gemiddeld 33 keer mishandeld voordat ze naar de politie durft te stappen. De stoppen slaan bij mannen vaak door op het moment dat vrouwen eindelijk de moed hebben om te vertrekken. Vrouwen die dat durven en in acuut gevaar zijn, kunnen terecht in de opvang. De vroegere blijf van mijn lijfhuizen. Verschillende organisaties regelen dit. En ik mag bij een opvanglocatie van de Blijfgroep, een oranje huis, binnenkijken om te zien hoe dit is.
Voor een nieuwe aflevering van de podcast Vrouwenmoord loop ik nu naar een oranje huis, ergens in een middelgrote stad in Nederland. Nou, het is een mooi nieuw pand met er tegenover een speeltuin. En hier staat het Blijfgroep. Thuis in huiselijk geweld, Oranje Huis. Er ligt een tegel met een lieve heersbeestje voor de deur, pal voor de ingang. Dat is een tegel tegen zinloos geweld. Dus dat is mooi. Dat is een mooie binnenkomer. Ik ga even aanbellen.
Goedemiddag, Oranje Huis.
Hallo, Esther Monsma, Hart van Nederland. Ik heb hier een afspraak.
Moet verder.
Schuift even het open. Sluis, zo te zien. Ik heb hier een afspraak met een vrouw die hier opgevangen wordt omdat er een crisis is thuis. Goedemiddag.
Hi,
hallo.
Welkom.
Hi, Esther Monsma. Wie is dit?
Dit is
wat mooie krullen. En hij is 1?
Hij is 1, ja.
De receptie laat niet zomaar mensen.
Nee, klopt. Klopt, dat controleren ze ook. Ja. Ook als je bezoekers wilt, dat je dat moet doorgeven. Dan zetten ze dat op een lijst. En als het veilig is, ja. Dan komen ze sowieso naar binnen, anders niet.
Dit is de 40-jarige Cheyenne, niet haar echte naam, die met haar 3 zoontjes op stel en sprong thuis is vertrokken. Op de vlucht voor haar man. Zij woont sinds februari 2023 in een oranje huis.
In principe heb je dan niemand en dan je laat alles achter. En dan denk ik van, kijk wat ik heb meegemaakt, waar ik terecht ben gekomen. En nu moet ik weer alles gaan opbouwen. Ja, in plaats van dat je vooruit gaat, ben je misschien wel 10 stappen achteruit gegaan. En dat is het oneerlijke van, als je in zo'n situatie zit. Niet rennen. Ai, ai, ai. Kom, we gaan naar beneden.
De oranje huizen zijn vernoemd naar de kleurcodes die gebruikt worden bij het inschatten van risico's. Oranje is de code waarbij opvang wordt aanbevolen vanwege ernstige veiligheidsproblemen. In de buurt van zo'n oranje huis in Noord-Holland vraag ik mensen op straat of ze weten wat het inhoudt.
Heeft u wel eens gehoord van een oranje huis? Zegt u dat wat?
Nee, niet echt.
Ja, dat wel.
Wat is dat?
Dat is een familie die in naam de leiding geeft aan de Nederlandse staat.
Ja, dat klopt. Maar ik bedoel eigenlijk wat vroeger een blijf van mijn lijfhuis heette.
Ja, dat ken ik wel. Ja. 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 Ik heb er ook al familie in gehad, dus ik heb daar praktische ervaring mee.
Ik ken het dan door mensen in mijn omgeving die daar iets mee te maken hebben gehad zelf.
Nou, dat is wel heftig, want die zitten daar niet voor niks.
Nee, die zitten daar vaak eigenlijk om voor hun partner te schuilen. Ja.
Dat is een blijf van mijn lijfhuis, toch? Dat is niet Alkmaar.
Dus dat bent u van op de hoogte?
Dat weet iedereen. Het is geopend door Maxima.
Ik denk meer dat het gewoon echt voor vrouwen is die het moeilijk hebben. En die daar gewoon een tijdelijke bestemming, stel dat ze iets anders hebben.
En wat voor beeld heeft u bij een blijf van mijn lijfhuis of Oranjehuis?
Dat daar de mensen voor die mishandeld zijn, verstopt moeten zitten om veilig te kunnen leven.
Dat helpt iedereen elkaar in dezelfde situatie. En daar komen mensen goed uit.
Omdat ik het idee heb dat er nogal wat wilde verhalen de ronde doen over de blijf van mijn lijfhuizen, zoals deze opvang vroeger dus heette. En ik wil weten hoe het er daaraan toe gaat, vraag ik of ik er binnen mag kijken.
Ja, dankjewel. Nou, we gaan met de lift naar een andere verdieping. De verdieping waar jij woont.
Ja, dat klopt. En dan heb je ook een gezamenlijke woonkamer en waar je ook je was kan draaien.
Sinds 3 maanden woont Cheyenne met haar kinderen in het Oranje Huis. De oudste is 12, de middelste 6 en de jongste 1.
Even knopje drukken, hè? Dat is leuk, hè? Ja.
Oké, klaar.
Hij is lekker vrolijk.
Hij is heel vrolijk. Echt niet normaal. Je bent constant met hem bezig.
We gaan nu een deur door.
Ja, hier zijn we in de gezamenlijke woonkamer, zeg maar.
Ja.
Ruimte. Hier kom je dan als je nieuw bent. En dan hier heb je dan de noodbedden. Je hebt 3 kamers voor de noodbedden. Dat is dan als je acuut ergens ondergebracht moet worden. En dan krijg je een noodbed.
En dat is gewoon in een kamer?
Dat is een kamer. Ja. Echt een kamer. Stel je voor, je bent met 3 kinderen, met 3 jongens. En dan zit je in een kamer met z'n allen.
Naast 3 kamers met noodbedden, waar ik straks nog op terugkom, zijn er ook 21 appartementen. Daar wonen vrouwen die vanuit de noodbedden doorschuiven naar een beschermde woonvorm. En daar woont Cheyenne nu.
Dit is een lange galerij met een balkon.
Ja. Hier heb je allerlei units.
Ja.
Het is wel fijn dat je hier, je kan bij de buren ook kijken.
Ja, het is niet dat je ergens buitenaf zit.
Nee, je zit niet afgesloten alsof je in een gevangenis zit. Dus het is heel open, dat is wel fijn. Kom maar binnen.
Ah, maar dit is gewoon een heel huis.
Ja, maar hier wordt de term unit gebruikt.
Cheyenne heeft 4 jaar een relatie en haar vriend bloot en heeft psychoses. Ze stapt meerdere keren naar de politie. In 2022, als ze zwanger is van haar 3e kind, het eerste met deze man, komt het moment dat ze vlucht.
Ik was zwanger, dan word je geslagen, dan word je slecht behandeld. Je wordt naar beneden gehaald, er worden nare dingen gezegd. Je krijgt daardoor ook een minder beeld van jezelf. Dan ga je denken van, ligt het echt aan mij? Doe ik iets verkeerd? Ja, dan denk je van, hoe kan je dat nou doen? Ik draag jouw kind. Heb je geen respect voor ons? Hou je niet genoeg van je kind? En dan op een gegeven moment dan maak je ook melding bij de politie van, want ja, dit kan toch niet? Waarom gebeurt dit? Ik rende de deur uit, rende naar het politiebureau van, ik wil melding doen. Ik wil aangifte doen tegen hem, maar het kon niet. Want ik was niet bont en blauw. En dat is echt zo jammer dat ze je dan niet serieus nemen. Maar goed, je moet dan terug, want waar ga je naartoe? En wat doe je dan in zo'n situatie? Je gaat overleven. Je gaat je aanpassen aan de situatie of aan degene met wie je woont. Want ik wil niks verkeerds doen. Ja, want als ik iets doe, dan ik was toen bang dat hij ging ontploffen. Dat het weer niet goed was. Dus ik ging elke dag mee met zijn gemoedstoestand. Is hij vandaag gezellig, dan deed ik dat. Ik deed gewoon mee. Je voelde gelijk een spanning als het mis zou gaan. Dus dan reageer je ook daarop.
En als het dan misging?
Dan was het weer de psychose, de waanideeën. Het draaide altijd om dit soort dingen.
Maar bedreigde hij jou ook?
Ja, ook mijn familie. Ook mijn ex-partner. Want wij zijn de boosdoeners. Wij zijn de mensen die het allemaal slecht met hem hebben, zeg maar. En uit die beschuldiging dan creëer je ook angst. Van, oké, als ik in bed lig, wat gaat er gebeuren?
En wat zei hij dan?
Ik vermoord jullie allemaal en jij bent de oorzaak dat ik jullie iets wil aandoen. Gewoon hele nare dingen, zeg maar. En dan ben je zwanger van zo'n persoon. En dan denk ik van, ik wil mijn kind beschermen. Ik wil mijn kinderen beschermen. Overdag, dan heb je meer de kans om te kunnen aanbellen bij de politie of wat dan ook. Of bij de buren. Maar het was altijd in de nacht. Dus dan lig je daar wakker. Je kan niet slapen. Maar afwacht van als het maar goed gaat. En hij heeft ook aangegeven van tussen bepaalde tijdstippen dat hij krijgt altijd de waanideeën rond bepaalde tijdstippen. Mijn zoontje die sliep altijd bij mij in de slaapkamer. En dan heb ik zijn babybed tegen de deur gezet. Maar ja, dat gaat gewoon open. Want je kan de deur niet op slot doen.
En ik kan me voorstellen dat je dan ook zorgen maakt om die andere twee.
Ja, zeker. Ik heb laatst ook tegen mijn zoon gezegd, niet toen we nog daar waren. Ja, zet maar de kast of de tv voor achter de deur, tegen de deur aan. Dan weet je van niemand kan naar binnen. En als ik het ben, dan roep ik wel.
Ze kent hem van haar werk jaren eerder, maar ze verliezen elkaar uit het oog. Als Cheyenne hem weer tegenkomt, wordt het contact hernieuwd.
De liefde is gaan groeien. Hij was gewoon mijn man. Hij was het gewoon voor mij. En ik vind het zo jammer hoe de dingen zijn gegaan. Weet je, want je kan niet zien in iemands hoofd dat ze ziek gaan worden. Of dat er iets anders afspeelt. Je blijft maar hopen dat het goed komt. Ja, wat ik net aangaf. Je denkt van, is ze nou echt slecht? Of is er iets anders aan de hand? Want ik kan maar niet begrijpen dat iemand je zo slecht kan behandelen. Zo oneerlijk, zeg maar. Je ziet ook vanaf 2021 dat het
slechter ging.
Je hebt af en toe ook wel gezelligheid tussendoor. Maar je ziet wel dat het slechter is geworden. Dat het achteruit is gegaan. In januari ging het helemaal mis, na een periode rustig te zijn geweest. Dan merk je aan bepaalde handelingen dat het weer misgaat. Bijvoorbeeld een kruis in de tuin. Felle lampen ophangen. Echt kleine dingen. Waardoor je gewoon weet van, er gaat iets gebeuren. Ik heb toen ook contact gehad met Veilig Thuis. Om advies te vragen. Maar ja, helaas had ik toen geen contact. En daarna ging het echt mis. Ja, dat hij mij vertelde dat hij onze drie katten heeft onthoofd. Hoe hij dat heeft gedaan. Weet je, en hij was ook bezeerd. Hij had ook lichamelijke klachten, zeg maar, door die handelingen. En dat heeft hij gewoon zomaar verteld, zo alsof het niks was. En ik moest hem naar het ziekenhuis brengen, omdat hij dacht dat zijn schouder uit de kom was. Ik dacht van, oké, weet je, ik breng je wel naar het ziekenhuis. We laten het nakijken, kijken of alles goed is. Maar in mijn achterhoofd was ik al bezig met vluchten. Ik dacht van, hoe kan ik hem nog vertrouwen met mijn leven? Hoe kan ik hem vertrouwen met mijn kinderen? Als wij in bed liggen, dat hij niet iets gaat doen. Want als hij al denkt dat die katten bezeten waren en dat je ze achterna gaat om ze dood te maken. En dan ook nog zeggen van, ja, een van die katten was best wel sterk. Hoe creepy is dat? Weet je, ik heb altijd gedacht van, als hij ziek is, dan kan ik nog ermee omgaan. Maar stel je voor, hij is gewoon slecht. Slecht, echt slecht. Aan de ene kant ben ik wel blij dat hij het aan mij heeft verteld. Want juist omdat hij het heeft verteld, heb ik de moed gehad om te vluchten. Ja? Want in mijn achterhoofd had ik nog steeds van, oké, dit gaat niet goed. Ik ben naar de politie geweest. Ik word niet serieus genomen. Ik ben wel blij dat Veilig Thuis eindelijk mij serieus heeft genomen om dan toch in gesprek met ons te gaan. Dus daar was ik echt heel blij mee. Maar toch, je leeft dan dag tot dag leef je in angst. Dus ik dacht, dit is het moment om naar huis te gaan, mijn spullen pakken en wegwezen. Want anders heb ik geen andere kans meer. En toen ben ik weggegaan. En dat was het.
Maar hoe heb je dat gedaan dan?
Ik heb hem naar het ziekenhuis gebracht. Ik ben naar huis gegaan. Ik heb een paar spullen ingepakt. Ik heb mijn zoon ingepakt en ja, we zijn gewoon weggegaan. We zijn bij mijn ex beland. Daar konden we wel een paar nachtjes verblijven, zeg maar.
En waren jouw andere kinderen ook al daar?
Ja, klopt. En gelukkig hebben ze dit niet meegemaakt. Het was best wel heftig.
Op een gegeven moment dacht hij natuurlijk van waar zijn ze?
Ja.
Of hoe is dat gegaan dan?
Klopt. Ik werd gebeld door de politie van Cheyenne, je wordt gezocht door je partner. Die wilt weten waar jullie zijn. En toen moest ik het hele verhaal vertellen waarom wij dan weg zijn. Waarom we gevlucht zijn, wat er aan de hand is. En toen kwam dan een onderzoek vanuit het GGZ van oké, wat is hier gaande? En zo is het eigenlijk gaan rollen.
Ja, en toen werd ook Veilig Thuis er weer bij betrokken, denk ik.
Ja, die was er al mee erin betrokken. Want ja, ik heb het verteld. Want eigenlijk, ja, waar moet je dan, hè?
Was je bang dat jouw ex dan ook weer bij jou kwam waar je logeerde?
Op dat moment wist hij niet waar mijn ex woonde. Dus op dat moment was het veilig.
Cheyenne vertelt haar kinderen dat haar vriend ziek is en dat ze niet meer terug kunnen. Maar na een paar nachten logeren moet ze wel weg bij haar ex. Via Veilig Thuis komt ze terecht in het Oranjehuis.
Ze gingen onderzoeken van is er een plek, kan je dan terecht? Ik werd getoetst van, ik denk van, is er echt nood? En de nood was echt groot, dus vandaar dat ik ook hier terecht kon. En volgens mij was dat de blijfgroep in mijn vorige woonplaats. Ik werd gebeld, er is plek, je kan terecht. Ik was zo opgelucht. Je wilt niet weten dat je wat voor druk van je afgaat, hè? Je wordt opgehaald door een taxi, zorgt dat je op tijd klaar staat en dat soort dingen. En toen kwamen we hier, het was 6:00 s'avonds volgens mij. En er was toen alleen een receptie, degene bij de receptie. En ja, die helpt je dan met je spullen. Maar ja, dan moet je toch wachten van... Want het was ook weekend. Dus er was niemand. Dus je bent ook in je eentje. Ja, dan zit je hier dan, hè. Nieuwe omgeving, een plek waar je opnieuw moet gaan beginnen.
Met je kinderen.
Met je kinderen. Je laat alles achter. Alles laat je achter. Ik had net een nieuwe baan. Het kan gewoon niet dat de dader gewoon maar doodleuk doorgaat.
Dat jij moet vluchten met je kinderen.
En dat je dan moet vluchten met je kinderen. Dat jouw kinderen de dupe worden van een hele situatie eigenlijk die jij niet gecreëerd hebt.
Ik zie dat je een beetje...
Ik word een beetje boos van. Omdat je ziet ook om je heen dat heel veel vrouwen alles kwijtraken. Dat ze weer opnieuw moeten beginnen.
De vrouwen die op Stel en Spronghuis een haard verlaten, kunnen dus in de opvang terecht. In dit geval dus het Oranjehuis van de Blijfgroep. De 67-jarige Jolanda Vader werkt al haar hele carrière met diverse vormen van opvang. Nu alweer jaren bij deze vrouwenopvang.
Kan jij mij vertellen hoe dat in zijn werk gaat op het moment dat bijvoorbeeld Cheyenne hier binnen is gekomen?
Ja, dan is de gastvrouw heel belangrijk in het ontvangst van iemand en in haar wegwijs maken in huis. Er wordt op zo kort mogelijk termijn een afspraak gemaakt met een maatschappelijk werker die met haar over haar situatie gaat spreken. Als je binnenkomt op het noodbed, dan wordt er goed gekeken van wat is de situatie waar je uitkomt. Er wordt een risicoscreening ingevuld. Er wordt een veiligheidsplan gemaakt. En dan wordt in die periode op het noodbed bepaald wat gaan we nu verder doen. Ga ik terug of kan dat niet en moet ik in de opvang blijven? Of heb ik een eigen netwerk waar ik naartoe kan? Dit wordt in die periode van de noodbed wordt dat besproken. En dan daarnaast moet iemand hier met de kinderen haar weg gaan vinden. En dan helpt de kinderwerkers, helpt rondom de kinderen. Ja, dus dan staan we iemand zoveel mogelijk bij. Het is gewoon ontwrichtend om van de een op de andere dag vanuit je eigen vertrouwde omgeving in een opvanghuis te moeten verblijven.
Ja.
Dus mevrouw van de receptie heeft jou naar de noodbed gebracht.
Klopt, klopt.
En dan is het van, dit is het.
Ja, hier moet je... Wat ik wel zo fijn vond, dat ze alles klaar hebben gelegd. Van oké, een boodschappenmandje. Dus het was een warme welkom, zeg maar. Van oké, de situatie, je zit in de situatie. Maar kijk hier, een warm gevoel. Dat vond ik wel fijn. Waar is je andere auto? Hij is ook heel vaak vroeg wakker. Tussen 4-5 uur. Dus ik ben ook elke dag rond die tijdstip wakker. 'S Avonds heb ik echt zoiets van, yes, eindelijk! Weet je dat je naar bed kan?
Hier op deze plek in het Oranjehuis zit de noodbedkamer, zoals we dat noemen. En ik ga je er een laten zien. En hier worden vrouwen en kinderen in nood opgevangen. Het woord zegt het al. Even kijken hoor. Want hier...
Oké, ik kom een ruimte binnen met een mooi behangetje, een stapelbed,
ja,
een kinderbedje, en een tafel met 3 stoelen.
Ja.
En een kast. En ik zie hier op tafel zie ik wat shampoo, tandpasta, tandenborstels, ja, een afwasborstel en een theedoek.
Ja.
En er is wat te eten, crackertjes, noedelsoep.
Ja.
Maandverband ligt er ook, toiletpapier.
En hier is een toilet en douche.
Een badkamer.
Ja.
Nou, er is ook een kinderbadje in de badkamer. Er staat een droogrek, een tijltje, handdoeken. Dus alles is er wat je nodig hebt. Dus de basis... Ja. Wordt gelegd, ja, zeg maar. Want sommige vrouwen komen hier zonder ook maar iets te hebben meegenomen.
Ja, zeker. Die komen binnen zonder dat ze spullen mee hebben kunnen nemen. Dus dit zijn de eerste dingen die je nodig hebt voor je eigen, voor je verzorging. En als er meer nodig is, ook als er kleding nodig is, dan hebben we ook dingen die mensen kunnen uitzoeken. Ja, dat is de praktijk, dat mensen vaak geen spullen bij zich hebben. Als je op een andere manier de opvang inkomt bij ons, wat meer gepland en wat meer voorbereid, dan zie je dat mensen ook dingen mee kunnen nemen, spulletjes bij zich hebben. Ook niet al te veel, maar toch wel iets meer voorbereid dan wat we hier zien.
Ik moest ook in het begin binnen blijven, maar dat is dan aan de hand van een toetsing. Dan gaan ze eerst toetsen van, is het veilig om hier naar buiten te gaan? En gelukkig was het voor mij 2 weken.
Hoe was dat met die 2 weken? Want ik kan me voorstellen, je hebt 3 jongens die, ja, allemaal staan te springen om naar buiten te gaan.
Ja, ja. Nou, daarom is het, in het begin was het voor mij gelukkig dat het niet zo druk was op de noodbedden. Dat er ook geen andere kinderen erbij waren. Want dan moet je echt gaan kijken van de drukte, rekening houden met andere mensen. En in het begin waren we... Ja, alleen zeg maar.
Ja. Op de noodbed zien wij mensen binnenkomen met echt hele grote, vanuit een situatie een hele grote onveiligheid. Dus dan is er vaak geen keus.
Ze zijn zo in levensgevaar dat ze acuut, ja, weg moeten.
Ja, mensen komen hier omdat de politie bijvoorbeeld ingegrepen heeft. Of dat Veilig Thuis heeft aangegeven, je kunt nu echt niet langer thuis blijven. Dus het is echt even een periode om goed te kijken wat is er aan de hand. En het is in het gebouw, omgeven door kantoren en ruimtes waar wij ook zijn, zodat het optimaal veilig is. Het is eigenlijk wel bijna altijd bezet. Nou, nu is deze leeg, maar die kan vanavond vol zijn. En als er meer nodig is, dan wijken we uit naar hotels waar we afspraken mee hebben. Omdat we op noodbed zeggen we nooit nee.
Dit is echt puur voor de nood. Als, ja, je hier binnenkomt, zoals Cheyenne, met 3 kinderen,
ja,
dan is, nou, hoeveel vierkante meter zal dit zijn? 4 bij 4?
Ja, zoiets.
Ja?
Ja, ja, ja.
Dus dan wonen ze?
Een paar dagen is de bedoeling. Ja, een noodbedkamer is echt voor acuut en heel kort. En in die periode wordt bekeken, wat is nou precies de situatie? Hoe veilig ben je? Kun je hier blijven? Moet je naar een andere locatie? En dan stroomt iemand door naar de plek waar ze langer kan blijven. Of soms gaat iemand terug naar huis. Dat kan ook. We weten gelukkig steeds meer over hoe het geweld zich openbaart. Welke verschijningsvormen het heeft. Dat je er iets aan kunt doen. Dat tijd vraagt en dat dat soms veel hulp vraagt. Maar dat is zeker mogelijk. Dus hoe belangrijk is het dat we met die kennis proberen om te voorkomen? Hè? Als iemand die naar de opvang komt geen 7 jaar in het geweld zit, maar bij de eerste klap durft te denken, dit wil ik niet, dan gaan we zoveel winnen met elkaar. Het bewustzijn creëren bij heel veel mensen is superbelangrijk. Hiernaast is de huiskamer.
Gaat het licht vanzelf uit?
Ja, het gaat vanzelf uit. Volgens mij wel. Hallo, ik kom heel even met iemand hier binnen.
Goedemorgen.
Dit is de huiskamer waar mensen gebruik van kunnen maken. En hier is een uitgebreide keuken.
Dus... Het is best wel groot en gezellig.
Ja.
Grote keuken ook, met meerdere wasbakken. 1, 2, 3 telker.
Ja, omdat dat voor 3 noodbedden is, heeft ieder zijn eigen compartimentje.
En 3 kookplaten, 3 ovens, genoeg kastjes.
Ja.
Een grote tafel waar je met z'n allen aan kan zitten. En een hele grote bank met een grote televisie.
Voor mij was het meer van, oké, ik zit hier met mijn 3 kinderen. Ja, dan zit je toch ook constant in de woonkamer. En als je dan ook met andere kinderen erbij bent, ja... Dan moet je dat een beetje zien te verdelen. Ja.
Is dat moeilijk?
Ik vind van wel. Ja, want eigenlijk, je hebt een eigen ritme. Voordat je hier naartoe kwam. Je doet je eigen dingen. Je laat je kinderen los. Dus eigenlijk is je hele systeem veranderd. Je moet je weer aanpassen aan het systeem van de opvang. En rekening houden met andere mensen. Want ja, je bent niet meer alleen. Je zit niet in je veilige omgeving. En daar ook moet je rekening houden. Hoe maak je geen rommel, zeg maar. Hoe laat ik alles opgeruimd achter? Dat soort kleine dingen, daar moet je echt op letten. Want ja, je wil geen stoornis zijn voor een ander.
Ik kan me voorstellen dat het ook gezellig is, dat er meer mensen zijn.
Ja, mijn ervaring is, de 2 dames, eentje was toevallig ziek. Dus daar had ik dan ook minder contact mee. En de ander die zat constant op haar kamer. Dus het contact was niet. Er was geen contact. Nee, maar in principe vond ik dat ook niet erg, want je bent ook aan het wennen. Het is voor mij ook nieuw. Voor mijn kinderen is het ook nieuw, andere omgeving. Ja, dan heb ik geen zin om even te gaan socializen.
Het eerste Blijf van mijn Lijfhuis in Nederland wordt in 1974 opgericht om vrouwen en kinderen op te vangen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. En het blijkt nodig. Binnen 10 jaar zijn er landelijk 15 van zulke opvanglocaties. En die zijn ook nog eens overvol.
Je kent die Blijf van mijn Lijfhuizen van vroeger ook?
Ja, die ken ik ook nog. Daar heb ik niet in gewerkt, maar die ken ik wel. Want het eerste Blijf van mijn Lijfhuis in Amsterdam is 50 jaar geleden opgericht. Dat is ongeveer het begin van mijn werkzame carrière. Dus ja, nee, ik weet het. Zeker. Ik ken die hele ontwikkeling. Ja.
Maar er is veel veranderd sindsdien.
Heel veel. Vroeger in de opvang deelden de vrouwen en de kinderen allerlei voorzieningen. Dan kwam je en dan deelde je... De wc en de douche en de keuken. En dat is heel lang geweest. En dat leidde vaak tot veel conflicten onderling. Want het ongevraagd moeten samenwonen en dingen moeten delen met mensen die je totaal niet kent. Maar die allemaal hun eigen geschiedenis hebben, waardoor ze op het moment van verblijf hier stress hebben. Dat leverde heel veel problemen op. En wij hebben, ik denk zo'n 12 jaar geleden... gezegd, we gaan het helemaal anders doen met die opvang. We gaan het geheime verlaten en we gaan in onze opvanghuizen iedereen een fatsoenlijke verblijfsomgeving geven. Dus dat betekent een eigen appartement of unit of wooneenheid, hoe je dat wil noemen, met alle voorzieningen die een gezin nodig heeft. Dus een eigen keuken, eigen wc, eigen douche, eigen huiskamer, slaapkamer. Dat draagt ontzettend bij aan het herstellen en het weer in evenwicht komen. Natuurlijk, er is veel meer voor nodig dan dat, maar dit is een hele, hele belangrijke basis. vroeger in die Blijf van mijn Lijfhuizen, daar kwamen de kinderen mee als een soort bagage van de moeders. Er waren altijd, zijn er in de opvang heel veel kinderen geweest, maar niet altijd ging de aandacht naar die kinderen uit. Dat is de afgelopen 10, 15 jaar enorm toegenomen.
Aandacht voor de kinderen.
Ja, 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 ja. Wij zeggen nu, ook de kinderen zijn onze cliënten. En het betekent dat met elk kind ook gesproken wordt. Natuurlijk niet met baby's, dan spreek je met de moeder over het kind. Er wordt gekeken of het contact met de vader plaats kan vinden op een veilige manier. Er wordt een veiligheidsplan gemaakt, ook met de kinderen. En er wordt bij stilgestaan of er meer hulp nodig is dan wij kunnen bieden. Soms zijn kinderen al zo ernstig beschadigd dat er echt specialistische behandeling nodig is. Ook bij hele jonge kinderen soms. En daarnaast hebben we van oudsher al altijd activiteiten voor kinderen. Want ze verblijven hier en sommigen gaan naar school. Hier tegenover is een school waar de kinderen, een basisschool.
Ja, zoals de kinderen van Cheyenne.
Ja. Ja. Maar soms zijn ze zo klein dat dat niet het geval is. Dan kunnen ze hier naar het kinderwerk, wat noemen we dat. En daar worden activiteiten aangeboden. Maar er wordt natuurlijk ook gelet op hoe het is met een kind. En dat hebben we in alle opvanghuizen.
Sinds 2010 is de naam veranderd van Blijf van mijn Lijfhuis in Oranjehuis. Jolanda is nauw betrokken geweest bij die verandering. De aanleiding is, wrang genoeg, een vrouwenmoord.
Dit was nog in de periode dat, als we dachten, oké, nu weet de partner waar ze zit, dan werd iemand verplaatst naar het volgende opvanghuis. En deze vrouw werd voor de opvang op de stoep daar echt doodgeschoten. Dat was echt, ja, vreselijk. En gek genoeg is dat een moment geweest waarop wij ons realiseerden, het moet anders. Want dit najagen van vrouwen door het hele land in die zogenaamd geheime opvanghuizen, die natuurlijk helemaal niet geheim waren, dat heeft geen toekomst.
Tot mijn verbazing is het tegenwoordig niet meer geheim waar de vrouwen en kinderen worden opgevangen.
Ooit was in de Blijf van mijn Lijfhuizen het zo'n beetje de filosofie van we verstoppen de vrouwen en kinderen op een plek zo ver mogelijk van je huis vandaan waar je komt. Werd je in Zeeland mishandeld, dan ging je naar Groningen. En dat idee hebben we helemaal losgelaten. Al een jaar of 12 geleden zijn we daarmee begonnen. Omdat we zagen dat er werd gezocht. De achterblijvende partner die niet wist waar de vrouw en vaak de kinderen verbleef, ging op zoek, in een soort radeloosheid soms ook. En kon het idee van ik moet ze vinden niet loslaten. Terwijl we nu zeggen, we proberen contact te zoeken. En we, als het mogelijk is en veilig is, en daar zijn we echt niet naïef en goedgelovig in, maar dan gaan we proberen het gesprek te voeren. En je ziet dat in een gevallen dat mogelijk is en dat het dan de-escaleert. En dat partners weliswaar ervoor kiezen om niet samen verder te gaan bijvoorbeeld, maar wel in gesprek kunnen komen met elkaar. En als er kinderen zijn, moet er ook samen ouderschap vormgegeven worden.
Dus, maar is dat gevaar dan verdwenen?
Dat verdwijnt soms. En kijk, niet altijd. Soms gaat het op en neer. Maar zeker is het mogelijk dat dat gevaar verdwijnt. We zoeken aan het begin van een opname, zoeken we zoveel mogelijk uit waar iemand veilig kan verblijven. De meeste vrouwen kunnen na een hele korte periode zich weer vrij bewegen vanuit de opvang waar ze verblijven. En als dat in de buurt van de partner kan, dan doen we dat. Maar als dat niet kan, dan zoeken we elders een plek. We hebben een landelijk dekkend netwerk van opvangvoorzieningen die samenwerken. Dus dan kunnen wij ook naar elders plaatsen. Als iemand echt blijvend kennelijk een geheime plek nodig heeft, ja, dat is afschuwelijk. Dat is echt gelukkig niet heel veel voorkomend, want het is niet te doen. Je kunt gewoon niet jezelf blijvend verstoppen. Dat proberen we altijd te voorkomen, maar gelukkig in het merendeel van de gevallen stopt die dreiging. Je kunt denken van oké, in deze periode hebben we wel contact, maar doen we het telefonisch op een anonieme manier en wordt er ook afgetast en beoordeeld. Wanneer is het veilig genoeg om dat wel bekend te maken? Soms bereik je dat punt nooit. Soms al na 2 weken. Dat is allemaal per per situatie verschillend.
Dus die mannen die willen ook wel meewerken?
Ja, een deel van de mannen wel. Het is natuurlijk een zo complex probleem. Want je ziet dat een partner die geweld pleegt, kan heel goed zijn dat hij zelf ook slachtoffer is.
Kijk hier.
Ja?
Jouw ex weet ook waar jij woont.
Ja, klopt. Er was een reden voor. Het was meer om te onderzoeken van, is hij gevaarlijk? Wat gaat hij doen als hij weet waar we zitten? Maar gelukkig is hij rustig. Weet je, dat het voor ons makkelijker wordt om hier te zijn.
Jij bent dus nu ook niet bang om naar buiten te gaan en hem tegen te komen? Dat hij jou misschien iets aan zou kunnen doen?
Nee, het blijft wel van, oh, wat komt hij hier doen? Weet je, zo dat je verbaasd reageert van, weet je dat je hartkloppingen krijgt? Maar ik leef niet in angst. Ik wil dat ook niet. Anders zet je alles on hold. Je kan niet meer functioneren als je angst laat overheersen.
We hebben in een onderzoek wat het Verwij Jonker in onze Oranjehuizen heeft uitgevoerd een aantal jaar geleden. Zij hadden, ik meen dat de groep die zij daarin onderzochten, in het jaar voorafgaand aan de opname hier 76 geweldsincidenten meegemaakt. Meer dan één per week.
Dat is toch onvoorstelbaar?
Dat is onvoorstelbaar, ja. Ja, en dat gaat niet om een klein dingetje. Hè. Dat gaat echt om fors geweld. En dat gaat ook om psychisch geweld. En dat psychisch geweld is, soms zeggen mensen, de klap was nog minder erg dan het voortdurend gekleineerd worden, onderuit gehaald worden. Wat je bij slachtoffers van deze vorm van geweld ziet, is dat het zelfvertrouwen, nou, ik zeg altijd naar -10 gedaald is, is totaal verdwenen. Dus iemand twijfelt alleen nog maar aan zichzelf, wijt alles aan zichzelf. En dat zijn,
gaat het geloven?
Gaat het helemaal geloven. En dat zijn de patronen die we steeds meer onderkennen in onze hulpverlening.
De vrouwen die hier komen?
Er zijn ook vrouwen die wachten thuis op een opname. Ja.
Terwijl ze in gevaar zijn?
Nou, dat wordt ingeschat, hè?
Ja.
Of dat kan. Soms zijn vrouwen, voordat ze in de opvang komen, al jarenlang in een gewelddadige situatie. En dan is de voorbereiding voor de stap daaruit naar de opvang, vraagt ook tijd. En ja, het klinkt heel gek, maar dan kan iemand soms ook even wachten.
Ja, dat klinkt heel gek. Maar,
ja, dat klinkt heel gek. Dan wordt natuurlijk ingeschat of het geweld dusdanig is dat het echt levensbedreigend is of zo ernstig is, want dan kan iemand naar zo'n noodbed.
Het
is heel gek voor buitenstaanders, maar dit gebeurt. Want we hebben gewoon morgen geen plek beschikbaar.
Ja, dat is best heftig eigenlijk.
Ja.
Want je zou die vrouwen allemaal meteen willen helpen. Ja. Hè?
Maar het is soms ook wel aan de kant van de vrouw een proces waar iemand naartoe moet groeien. Hè?
Cheyenne woont toch nog 6 weken met haar 3 kinderen op de noodkamer. De wachtlijsten zijn nog steeds lang en doorschuiven is moeilijk. Nu heeft ze haar eigen appartement.
Toen jij hier binnenkwam, na die noodopvang, hè, dat is helemaal ingericht hier?
Ja, het is allemaal ingericht. Dus televisie. Dus eigenlijk krijg je het gewoon zo van, oké, hier is het. Weet je, ga maar je eigen dingen doen. Ga maar ontplooien en kijken hoe ver, wat je nodig hebt, zeg maar. Dat is wel fijn. Ik kende hier helemaal niet. De buurt is voor mij, of in het begin, nieuw. Weet je, en toen ik hier kwam, had ik het gevoel van, hey, het voelt fijn. Het is groen, open. Het geeft je geen, ondanks dat je in een situatie zit, het geeft je geen naar gevoel. Het geeft je juist een verademing van, oh, ik kan weer ademhalen. Dat was het voor mij. Echt zo van, ja, ik heb nu een beetje rust. En hier heb je dan toch weer de ruimte gehad om, ja, tot jezelf te komen. En te genieten van je kinderen. Och ja, ja, dat sowieso. Nee, dat kan niet. Nee, dat mag niet. Dat mag niet, hè. Dat is niet zo netjes.
Nee.
Je mag mama wel knuffelen en een kusje geven. Ja, hij wil de hele dag knuffelen. Maar ik vind het niet erg. Ja, wat ga je doen? Soms merk je dat ook hoor, dat je hier zit, gordijnen dicht en het is grijs. Dan denk je van, wauw, ik heb geen zin. Weet je, maar dat je dan toch moet opstaan en doorgaan. Ja.
Jij komt niet uit deze buurt.
Nee, dat klopt.
Dus je hebt eigenlijk ook niemand in de buurt die je kent, denk ik.
Nee. Ja. Ik heb eigenlijk alleen mijn kinderen. Weet je, waar ik zielsveel van hou. Ik zou alles voor ze doen, alles geven. Ik voel me gewoon goed. Het is een fijne... Ja, heel fijn om hier te zijn. Ja.
Jij kan dus wel gewoon naar buiten.
Ik kan gewoon naar buiten. Ik kan gewoon overal naartoe, omdat het hier veilig is.
Waar gaan wij heen?
Nou, wat wil je zien? Ja, je mag alles zien hier. Ja. We hebben het gebouw zo ingericht dat er twee galerijen zijn waar de appartementen op uitkomen. En daarnaast hebben we op de verdiepingen kantoorruimtes voor personeel, spreekkamers waar mensen gesproken kunnen worden. Maar we hebben ook een kinderwerkruimte waar activiteiten plaatsvinden. We hebben boven een wellnessruimte, daar kunnen we wel even naartoe lopen.
Ja, dat is leuk, dat doen.
Waar een activiteit plaatsvindt. En in het gebouw hebben we die werkomgeving en de woonomgeving uit elkaar gehaald. Omdat wij denken dat het niet fijn is om 24 uur van de dag een hulpverlener steeds tegen te komen.
Dus maar die zijn wel 24 uur per dag bereikbaar, ja, neem ik aan.
Ja, ja. Het zijn 24 uur van de dag zijn hier mensen. 'S Nachts is hier een receptionist die ook beschikbaar is voor als er iets is. Ja, zeker. We gaan nu naar de derde verdieping. Ja. Waar onder andere de kantine is voor het personeel. Waar ook kantoorruimtes zijn, maar waar ook een wellnessruimte is.
Een wereldberoemd cosmetica-concern heeft de wellnessruimte ingericht en betaalde 5 jaar lang de huur. Hier krijgen de vrouwen van vrijwilligers beautybehandelingen, een kappersbeurt, hoofdmassage of pedicure.
Kijk. Hallo, mogen wij heel even binnenkijken?
Goedemorgen.
Jij bent iemand die hier werkt, denk ik.
Ja.
Wat mag ik je naam weten?
Ja, Denise.
Wat is jouw functie?
Een gastvrouw.
En wat doet een gastvrouw?
Een gastvrouw is eigenlijk verantwoordelijk voor het verblijf van de cliënt. Van binnenkomst tot vertrek. Dus wij zorgen ervoor dat het verblijf zo lang mogelijk leuk, goed is. Ik word helemaal stil.
Dat hoeft niet hoor.
En activiteiten organiseren we. En ook voor de noodbedden die we net hebben gezien, halen wij boodschappen zolang ze niet naar buiten mogen. Wij zorgen dat de woningen allemaal goed naar wens zijn. Wel een stukje eigen verantwoording ook voor de vrouwen. Maar wij zijn eigenlijk het eerste aanspreekpunt voor ze.
En wat zijn jullie dan nu aan het doen?
Nu hebben we een open activiteit. En dan mogen de vrouwen zelf kiezen of ze wenkbrauwen willen doen, nagels willen doen, knutselen willen. En dan kunnen ze bij ons in de kasten kunnen ze pakken wat ze willen. En dan gaan we dat doen. En nu is er gekozen voor nagels te doen.
Dat is gewoon superbelangrijk. Dat weten we allemaal. Als je een keer naar de kapper bent geweest. Of...
Voel je al meteen beter.
Ja, dan voel je
beter.
Je gewoon beter. Dus dat is heel belangrijk hier.
Mag ik even in de kast kijken?
Ja, zeker.
Ja? Kijk ik eventjes hoor. Oh ja, hier liggen ook knutselspullen.
Ja, dat is precies de rommelkast.
Er is de verkeerde kast opengetrokken. Ja, 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 ja. Oké, deze moet ik hebben, denk ik.
Ja, hier al. Deze. En dan hebben we allemaal spulletjes wat ze kunnen pakken. En hier hebben we dan beautyproducten.
Oh ja, ik zie ook al valse wimpers liggen.
Ja, alles.
Het ziet er ook wel heel chic uit eigenlijk. Alles is zwart, hè? Ja, met een mooie houten vloer en zwarte meubels. Dus ik kan me voorstellen dat je ook een beetje voelt alsof je in een schoonheidssalon bent.
Ja, zeker. Ja, dat vinden de vrouwen altijd wel heel fijn. En helemaal als de behandelingen komen, ja, dat voelt natuurlijk heerlijk voor ze.
Oké, bedankt.
Alsjeblieft.
Fijne dag verder. Dag. Ik krijg wel een aardig beeld hier van het Oranje Huis. De vloer is ook oranje, de deuren zijn oranje.
Ja. Nou, daar is over nagedacht, hè? En hier zijn kantoorruimtes.
Ja.
Ons personeel kan hier werken.
Ja, oh, dat is fijn.
Hier is een ruimte waar wat meer relaxed gesproken kan worden.
We lopen nu weer 1 verdieping lager, denk ik. Hoe open dit Oranje Huis ook klinkt en voelt, de deuren zitten wel allemaal op slot, hè?
Ja. Ik zeg altijd, we zijn open en open ook in de samenleving, maar we zijn niet naïef en we zijn wel veilig. Dus ze hebben maatregelen getroffen om het gebouw te beveiligen, om goed zicht te houden op wie komen erin, wie gaan eruit. Ja, zo is het heel goed mogelijk om een open instelling te zijn.
Oké, we gaan 3 verdiepingen naar beneden nu, hè?
Ja.
Ja.
Dan komen we bij de receptie en daar is dus altijd iemand aanwezig.
Dag en nacht.
Ja, op deze locatie slaapt iemand hier. Maar in Amsterdam, waar het Oranje Huis echt vele malen groter is, is ook een wakkere portier altijd bij de receptie aanwezig. Dit zijn spreekkamers waar cliënten gesproken kunnen worden door maatschappelijk werk.
Er staat een whiteboard, 2 tafels met stoelen, vertel ik er 5. Groot raam, ook een televisie trouwens weer. Het is niet heel groot, maar groot genoeg. Het is geen klein kamertje.
Hier kun je bijvoorbeeld een gezin spreken. Met meerdere personen.
Het lijkt me heel spannend om dan hier af te spreken.
Ja, ik denk dat dat ook spannend is voor vrouwen. Wil je nog een kopje koffie?
Ja, lekker.
Nou, gaan we even naar de koffieautomaat. Belangrijke tekst aan de muur.
Kun je dat even voorlezen wat er staat?
Misschien wil je liever niet toegeven dat het jou overkomt. Misschien hoop je dat het vanzelf overgaat. Dat het na vandaag niet meer gebeurt. Misschien vind je dat het je eigen schuld is. Als je te maken krijgt met huiselijk geweld, verzin je vaak van alles om het goed te praten. Maar huiselijk geweld stopt niet vanzelf. De eerste stap naar een oplossing is erover praten. Help jezelf, help de ander, het is genoeg.
Mooie tekst.
Ja, die hangt hier al vanaf de opening. Ja, ja. Ja. En heel waar.
Ja, dank u wel.
Ik ben elke keer weer geraakt doordat ik denk, ja, het zijn bijna clichés die wij hier horen. Want elk verhaal heeft eenzelfde soort opbouw, heeft dezelfde elementen, dezelfde patronen. En iedereen is uniek, hè? Verstaan me niet verkeerd. Maar we kunnen zien wanneer dingen niet goed gaan. En we kunnen ook proberen daar eerder op in te grijpen of te voorkomen dat mensen zo lang in de situatie blijven van geweld. De schaamte is enorm bij mensen. Het is enorm. Daarom wachten mensen zo lang in het zoeken naar hulp. Soms zie je dat vrouwen zeggen, ik wil niet de relatie stoppen, maar ik wil dat het geweld stopt. We zijn gemotiveerd om het probleem elke keer maar weer voor het voetlicht te brengen, zodat zoveel mogelijk mensen weten dat dit gebeurt, dat je er iets aan kunt doen, dat we mensen wijzen op de risico's. Want ook bij deze femicide, die fases die doorlopen worden, zijn te herkennen.
De rode vlag.
Ja, ja.
Nou, kom, we gaan naar de kinderkamer. Ja. De kinderwerkkamer heet het, hè?
Kinderactiviteiten.
Ja.
We gaan naar de eerste verdieping. Waar de ruimtes zijn voor het kinderwerk.
We gaan door een deur. Weer de sleutel langs.
Hoog, hè? Want de kindertjes kunnen de deur niet
open. Oh ja, de klink zit heel hoog.
En dan komen we hier binnen in de ruimte.
Een keukentje zie ik, een grote tafel waar geknutseld wordt. Zijn er mensen? Nee,
nee, ik zie er niemand.
En hier is nog een hele grote ruimte met een soort van knuffelhoek, denk ik. Een speelhuisje.
Een speelhuis.
En daar zie ik een glijbaantje.
Ja. Dit gedeelte is voor de kleinere kinderen. En dat lijkt een beetje op wat je ook op een kinderdagverblijf bijvoorbeeld kunt zien aan ruimte. Ja. En de andere kant hier van de ruimte is ingericht meer voor tieners en wat grotere kinderen.
Daarom staat daar ook een tafelvoetbalspel en een televisie.
Want in de opvang komen kinderen van alle leeftijden.
Het ziet er opnieuw ook gezellig uit, vind ik. Ja. En het is heel huiselijk allemaal.
De groepsactiviteit die aangeboden wordt door een speltherapeut. Maar verder is het laagdrempelig, gewoon gericht op ontspanning en activiteiten. De kinderen die hier verblijven zijn vaak heel jong. Maar het komt zeker voor dat we tieners zijn. En dan is het heel fijn om ook elkaar te kunnen ontmoeten. Hè? Dat is voor vrouwen fijn, maar is ook voor kinderen heel fijn. We geloven echt in dat de omgeving bijdraagt aan hoe je je voelt en aan herstel. En we willen dat het zo goed mogelijk eruit ziet allemaal.
Zijn er de kinderen? Hoi, ik word geïnterviewd, hè?
Ja.
Oké. Okay.
Goed. Hoi. Hoi. Ik ga wel om straks naar Blue thuis, ja?
Oh, ja, is goed.
Hallo.
Ja. Hoi.
Hallo.
Hoi, ik ben Esther.
Eerst even wat eten.
Ja.
De middelste en de jongste gaan gelijk met elkaar spelen.
Ja.
Dan zie ik je straks.
Ja, is goed.
Kan ik ook op telefoon?
Ja.
Cheyenne krijgt veel steun van haar moeder, broer en beste vriendin. Ook al zitten die wat verder weg. Ze stuurt haar ex nu via WhatsApp af en toe foto's van hun zoontje.
Hij was nog baby tussen hakjes. Dus hij is hier 1 jaar geworden.
Hoe doen je kinderen het? Want zij gaan hier in de buurt naar school.
Ja.
En gaat dat goed met hen?
Ja, het gaat hartstikke goed. Mijn oudste zit nu in groep 8. Dus ja, zijn laatste jaar. Dus ik vind eigenlijk ene kant jammer dat wij moesten verhuizen. Maar aan de andere kant denk ik van, het is goed zo. Want hier was het gelijk van, ik vind het leuk. Oh, ik wil graag naar school. Ik wil graag meedoen. Terwijl op zijn oude school was dat niet zo. Dat hij aangeeft van, hey, deze school is leuk, is fijn. Ik wil elke dag er naartoe. Dat geeft mij rust.
En is dat voor je middelste?
Wel even wennen. Dat is wel wennen. Ik denk dat hij meer last heeft gehad van de verhuizing. Omdat hij zijn oude school mist. Zijn juf, zijn vriendjes. Het hele omgeving. Weet je, is weg, zeg maar. Vertrouwde omgeving. En voor hem was het echt wennen.
Opgevangen vrouwen krijgen urgentie bij het vinden van een nieuw huis. En dat is normaal alleen in de gemeente waar je staat ingeschreven. Maar voor vrouwen in de opvang geldt dat voor alle gemeenten in heel Nederland. Cheyenne hoopt nu op een huis in een andere plaats dan waar ze vandaan komt.
Je zit in een situatie en ik denk dat veel vrouwen bang zijn om aan de bel te trekken omdat ze niet serieus genomen worden. En dat moet veranderen. Hoe klein de situatie ook is, hoe klein het ook lijkt, het kan uit de hand lopen. Kijk naar mijn situatie. Ik heb echt nooit achter hem gezocht dat hij hier in staat was. Maar ja, het is een ziekte. En ik moet ook gaan leren wat de ziekte inhoudt. We hebben een kind samen. Ja, hoe ga je daarmee om? Hoe pak je de omgangsregeling? Hoe pak je je leven weer op? Het zijn een heleboel dingen waar je rekening moet gaan houden.
Want dat zie je wel gebeuren? Dat jullie elkaar weer ontmoeten vanwege je kind?
Ja. Ik wil niet dat mijn zoon opgroeit wetende van, oh, mijn vader is ziek. Ik kan hem niet meer zien.
Je gunt hem ook zijn vader.
Zeker. Hij is niet alleen maar slecht. En ik weet van, ja, het is negatief geweest. En nu gaan we naar de positiviteit. Laat alles maar voor wat het is. Werk aan jezelf. Kijk naar wat jouw kinderen nodig hebben. Daar wil ik voor vechten. En hier in de opvang heb je dan toch een veilig gevoel gecreëerd. Het is een basis van veiligheid. Ik heb het gevoel nu dat ik en de kinderen veilig zijn.
Het is een immens probleem, maar er is ook al heel veel gebeurd. 50 jaar geleden, toen het eerste Blijf van mijn Lijfhuis in Nederland kwam, stopte de politie bij de voordeur en zei de politie, mevrouw, dat is uw probleem. Nu is het een maatschappelijk probleem. Nu heeft elke centrumgemeente in Nederland de opdracht om beleid te formuleren op het gebied van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. En dat is in die periode wel tot stand gekomen. Dus het is niet dat er niks gebeurt. Wij praten hier nu over femicide. Jij maakt een podcast daarover. Dus er is meer bewustzijn. Er is meer kennis.
Ja, dat ben ik met je eens.
Dat is allemaal toegenomen.
Maar en die cijfers die blijven stabiel.
Vreselijk, ja. Ja.
Dus hoe zou dat, denk jij, nog beter kunnen?
Ik denk door nog meer gericht beleid. En,
maar waar denk je dan aan?
Nou, dat bijvoorbeeld het erkennen dat vrouwen vermoord worden door hun partners. Dat is, nu gaat de regering daartoe over, heb ik begrepen.
Ze gaan het registreren?
Ja, maar hier is nog veel te werk te doen. Ik heb niet de illusie dat we morgen huiselijk geweld kunnen stoppen. Ik hoop dat we mensen eerder kunnen bereiken. En dat mensen eerder een stap zetten naar hulp of naar de omgeving. En daar ben ik wel, daar moet ik wel hoopvol over zijn. Anders dan kan ik dit stoppen.
Ik hou zoveel van mijn kinderen. Het is echt niet normaal. Vroeger was ik zo spontaan met alles. Misschien nam ik binnen no time een beslissing. Maar nu denk ik 10.000 keer voordat ik een beslissing neem, omwille van hun. En dat maakt het nu heel bijzonder dat ik kon vluchten. Dat heb ik voor hun gedaan. In mijn achterhoofd van, ik wil ze niet kwijt. Echt, het is onvoorstelbaar. Je kan liefde niet in woorden brengen. Het is, ja, het is gewoon een gevoel die gewoon, ja, onbeschrijfelijk is. Ja.
Zie je het aan je?
Ja, ik word er een beetje emotioneel van. En daarom wil ik ook dat het goed gaat met hun. Hun omgeving, hun veilige basis weer hebben. Dat wil ik. Dat ze gewoon naar school kunnen, naar hun toekomst werken, vrienden maken. Dat ze gewoon kunnen zeggen van, dit is thuis. Hier voelen wij ons veilig. Hier kunnen we opgroeien. Dat is mijn grootste wens voor mijn kinderen.
In de volgende aflevering van deze podcast praat ik met Danny, die erbij was toen zijn moeder en twee broertjes werden vermoord. Hij was toen 11 jaar oud.
Ik kreeg hysterisch, gillen, schreeuwen, mama, mama, waar ben je, waar ben je?
Deze podcast is gemaakt door Esther Monsma. Eindredactie is in handen van Irene Jansen, productie van Daniel Bom, nabewerking van Luc van Oostrom en Rianne van Wijk. De grafische vormgeving is gemaakt door Femke Goudriaan. Dank gaat uit naar Jolanda Vader, Hanneke Bakker en Jeffrey Hogeboom. Maar vooral grote dank aan Cheyenne, dat ze de moed had om haar verhaal te vertellen voor deze podcast. Wil je praten over huiselijk geweld? Dan kun je terecht op de website van Veilig Thuis. Bellen kan 24 uur per dag, gratis, via 0800 2000. Wil je reageren op deze podcast? Mail dan naar hvnlpodcast@talpanetwork.com. En vind je hem de moeite waard? Like hem dan en deel de podcast met je vrienden. Over 8 dagen is de volgende aflevering van deze Hart van Nederland podcast. Abonneer je vooral om hem niet te missen.